Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Het eerste hoofdstuk van Zacharia begint met een oproep aan het volk om zich te bekeren. 2 maanden eerder was de profeet Haggai echter ook met een boodschap van de Heere gekomen, en u weet misschien nog wat een geweldig effect dat had in Jeruzalem. De ontmoedigde bevolking had hun apathie afgeschud en waren weer begonnen met de opbouw van de tempel. Er was sprake van een opwekking in Jeruzalem. Toch moet Zacharia dan openen met deze boodschap: de Heere zegt tegen u, als u bij mij terugkomt, zal ik ook bij u terugkomen. Het is opnieuw een boodschap van terugkeer naar de Heere. Het volk had al wel gehoord dat de Heere met hen was, maar er is ook nog een andere kant. Zacharia zegt eigenlijk, het gaat erom dat de Heere weer bij zijn volk zal wonen. Als dat ook is waar het bij het volk om gaat, dan begint dat met bekering. De weg naar God terug begint altijd met een ommekeer. Zacharia stond met een boodschap van God op het tempelplein in Jeruzalem. Hij sluit aan bij Haggai. Deze oproep tot bekering is geen kritiek op de andere profeet, integendeel, ook in de laatste boodschap van Haggai klinkt deze oproep tot bekering door. Haggai bracht die boodschap overigens een maand nadat Zacharia begon te spreken. Beide profeten spreken namens God en stemmen dus overeen. De boodschap was simpelweg nog nodig. Ook al was de bouw aan de tempel hervat, ook al was de Heere bij hen, en ook al maakte men andere keuzes, er moest nog meer veranderen. Het volk moest opnieuw in alle opzichten een heilig leven gaan leiden. In Ezra en Nehemia komen we voorbeelden tegen waaruit blijkt dat de oproep tot bekering wel degelijk nodig was. Enkele maanden later krijgt Zacharia dan het eerste gezicht van de ruiters, en daar gaan we vandaag mee verder.
De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Zacharia 1 vers 11, waar we lazen: toen brachten de andere ruiters de engel van de Heere verslag uit van hun tocht. Wij hebben de hele aarde verkend, en het is overal volkomen rustig. Het visioen dat Zacharia beschrijft, kunnen we ons als volgt voorstellen. Zacharia staat boven op de berg met een tolkengel. Beneden tussen de meerten staat de Heer Jezus Christus, en voor hem bevinden zich de hemelse legers. Zij brengen rapport uit van hun bevindingen. Ze behoren dan ook tot de verkenners. Op goddelijk bevel hebben ze het hele land, lees de hele aarde, doorkruist. Naar alle kanten zijn ze gegaan, en we mogen misschien bij de kleuren van de paarden wel denken aan de verschillende windrichtingen, zoals we dat ook in het 8e nachtgezicht zullen tegenkomen. Let u er wel op dat God zich niet, zoals sommigen denken, heeft opgesloten in de hemel zonder zich met de aarde te bemoeien. De Heere houdt de hele wereld in het oog, hij stuurt patrouilles uit, menselijk gesproken, om zich van alles op de hoogte te laten houden. De andere ruiters brengen verslag uit aan de engel van de Heere. Het is een vrij kort en op het eerste gezicht vrij positief rapport. Wij hebben de hele aarde verkend en het is overal volkomen rustig. Prachtig, zouden we zeggen, en we zouden willen dat er vandaag ook zo gerapporteerd kon worden. Maar u, jij en ik denken, ik zou willen dat het waar was. We worden moe, bang en onrustig van al het geweld in onze wereld. Maar uit de reactie van de engel van de Heere blijkt dat het rapport van de verkenners hem teleurstelt. Want de stilte waarvan gesproken wordt, is te vergelijken met de stilte van een kind dat wegschuilt bij moeder. De stilte die de hemelse patrouilles rapporteren, is een beangstigende stilte, een dodelijke stilte, de stilte voor de storm. We moeten deze woorden lezen tegen de achtergrond van de profetie van Haggai 5 maanden geleden. Toen heeft de Heere tot tweemaal toe geprofeteerd in Haggai 2 vers 7, binnen zeer korte tijd zal ik de hemel en de aarde, de zee en het vaste land laten beven. En in Haggai 2 vers 22, de Heere zei, zeg tegen Zerubabel, de gouverneur van Juda, ik zal de hemel en de aarde doen beven. Toen beloofde de Heere dat hij de regeringen van alle koninkrijken omver zou werpen en hun macht zou breken. De Heere zei dat de heidenen zouden komen naar Jeruzalem en dat hij zijn huis met heerlijkheid zou vervullen. Maar nu zeggen de verkenners dat ze daar nog niets van hebben kunnen ontdekken. Ze zien de macht van de wereld en ze horen het rumoer van de wereld. Babel is machtig en Egypte is machtig. Er is niets te merken van wat we in Zacharia 8 vers 23 lezen. In die tijd zullen 10 mannen uit 10 verschillende volken een Joodse man bij de mouw grijpen en zeggen, wij willen ons bij u aansluiten, want wij hebben gehoord dat God met u is. De ruiters die verslag uitbrachten aan de engel van de Heere hebben niets gemerkt van een revij of van een hervorming. Laat staan dat er een nieuwe toekomst bezig is zich baan te breken. Gods volk is nog steeds een volk in de diepte, dat zich bij tijden afvraagt, zou de Heere zijn genade vergeten, zijn belofte aan onze voorouders? Luisteraar, wat zouden de ruiters vandaag te rapporteren hebben gehad? Bij alles wat er is veranderd, en bij het voortgaan van de heilsgeschiedenis sinds de dagen, dat de engel van de Heere in de wereld is gekomen als de mens geworden zoon van God, is er nog steeds die situatie van een volk van God dat in de diepte woont, veracht en ongezien. En nog steeds zijn daar de beloften van het onbewegelijke koninkrijk dat komen zal. Nog steeds is er de belofte van Christus, die op de dag van zijn wederkomst zijn vijanden zal doden door het zwaard van zijn mond en zijn bruid dan thuis houdt. Nog altijd ligt er de belofte van het nieuwe Jeruzalem, waar de Heere zal wonen te midden van zijn volk. Het nieuwe Jeruzalem, dat het stralende middelpunt zal zijn van de nieuwe aarde. Niet onopvallend in de diepte van een rivierdal, maar als een stad op een berg die alles domineert. Wij leven in een tijd van grote veranderingen op politiek gebied in Oost-Europa en in Zuid-Afrika. En wij proberen de gebeurtenissen in het Midden-Oosten rond Israël te begrijpen in het licht van de Bijbel. Maar zouden de engelen vandaag anders rapporteren dan in de dagen van Zacharia? Zouden de verkenners van de Heere kunnen spreken van een grote activiteit om het evangelie te verkondigen tot in de verste uithoeken van de wereld? Zouden ze kunnen getuigen van een volk van God dat als een bruiloftsstoet vol verwachting uitgaat de bruidegom tegemoet en dat met brandende lampen licht verspreidt in het donker van deze wereld, biddend en belijdend, Maranatha, de koning en Heere komt? Wat zouden de verkenners van God vandaag rapporteren over ons? Als het gaat over de komst van Gods onvergankelijke koninkrijk, moeten de hemelse verkenners dan zeggen, wij zien ouderen die zich druk maken over van alles en nog wat, maar niet over het zielenheil van hun kinderen. Wij zien jong volwassenen die hard studeren of er maar wat op losleven, maar ze zijn niet bezig met het zoeken van het koninkrijk van God. Wat denkt u? Zal de Heer Jezus zich verheugen als er over ons en onze tijd wordt gerapporteerd? Zacharia 1 vers 12. Bij het horen hiervan zei de engel van de Heere, Heere van de hemelse legers, u bent nu al 70 jaar toornig geweest op Jeruzalem en de andere steden in Juda. Hoe lang zal het nog duren voordat u zich hun lot aantrekt en weer medelijden toont? In vers 12 lezen we een bijzondere reactie van de engel van de Heere. Goed om erbij stil te staan. Bij het horen hiervan zei de engel van de Heere, Heere van de hemelse legers. De engel van de Heere stapt niet op, Hij gaat niet weg. Hij geeft zijn verkenners ook geen bevel om ten strijde te trekken. Nee, hij bidt. Van tussen de meer te struiken, want daar blijft de engel van de Heere staan. Hij blijft bij het volk van God, want hun zaak is zijn zaak, hun nood is zijn nood. Maar dat hij bidt, dat is nog meer. En wat bidt de engel van de Heere? Het is ontroerend als we het lezen. Heere van de hemelse legers, u bent nu al 70 jaar toornig geweest op Jeruzalem en de andere steden in Juda. Hoe lang zal het nog duren, voordat u zich hun lot aantrekt en weer medelijden toont? Daarmee stelt de engel van de Heere zich als het ware voor het volk en biedt hij zich aan als de borg die de zonde van het volk en de last van Gods toorn zal dragen. Hij vraagt immers om ontferming. Biddend openbaart hij zich als de hoge priester, die het volk waarover de Heer hem heeft aangesteld op het hart draagt, en die als advocaat nadert voor Gods aangezicht, omdat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Vers 12 is verkondiging van de liefde van Christus, een verkondiging die nog rijker wordt bij het licht van het Nieuwe Testament. Want in het Nieuwe Testament lezen we over het offer van Golgotha als de enige pleitgrond voor zijn voorbeden. Nog staat de Heer Jezus tussen de meer te struiken in de diepte. In het Nieuwe Testament ziet Johannes hem op Patmos tussen de gouden kandelaren. Hij is nog steeds in het midden van zijn volk. Daar woont en werkt hij naar zijn belofte. Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. Maar tegelijkertijd is de Heer Jezus Christus vandaag de grote hoge priester, die de hemel is doorgegaan en in het hemelse heiligdom zijn plaats heeft ingenomen bij het gouden reukofferaltaar voor de troon van God. Als de grote hoge priester draagt hij daar zijn volk in de dienst van de voorbeden op het hart. Dat blijft zijn reactie op het rapport van zijn engelen. Hij bidt. Christus herinnert de Vader aan zijn eigen belofte, als hij in vers 12 spreekt over de 70 jaar van de ballingschap. Het is alsof hij zeggen wil, Vader, de tijd is om. Zo bidt de Heer Jezus voor zijn volk en volgelingen, pleitend op de belofte van God en op zijn eigen verzoeningswerk. Zacharia 1 vers 13. De Heere antwoordde de engel die naast mij stond met vriendelijke, troostrijke woorden. De Heere antwoordde. Het visioen nadert nu zijn climax. Er komt antwoord van de troon. En het zijn vriendelijke en troostende woorden. Woorden die opwegen tegen nood en schuld, tegen moeite en verdriet. Opvallend is, het zijn woorden die antwoord geven op het gebed van de engel van de Heere. Maar ze zijn niet aan hem geadresseerd. God geeft het antwoord via de tolkengel aan de profeet Zacharia en via de profeet aan het volk. Heel nadrukkelijk horen we tot tweemaal toe in vers 14 en 17, waar de tolkengel zegt, predik dit namens de Heere van de hemelse legers. Zacharia moet verkondigen wie de Heere is, een God die antwoordt ten dagen van de benauwdheid. Zo is de Heere en zo openbaart hij zich op het gebed van zijn zoon als de bewaarder en ontfermer van Israël, als de trooster van het bedrukte en bedroefde Sion. Want wat gaat de Heere doen? Hij zegt het zelf tot dat kleine groepje ex-ballingen in het vernederde Jeruzalem, te midden van die grote en machtige en vijandige wereld. Zacharia 1 vers 14 tot en met 17. Toen zei de engel tegen mij, predik dit namens de Heere van de hemelse legers. Denkt u dat het mij niets kan schelen wat er met Jeruzalem en Juda is gebeurd? Ik waak over hen. Ik ben in grote woede ontstoken tegen de heidense volken die zo zelfverzekerd zijn. Ik was niet erg kwaad op mijn volk, maar die volken hebben hen buitensporig zwaar gestraft. Daarom, zegt de Heere, zal ik medelijden hebben en terugkeren naar Jeruzalem. Mijn tempel zal worden herbouwd en ook Jeruzalem zal weer herrijzen. Herhaal het nog eens, de Heere van de hemelse legers belooft dat de steden van Israël zullen overvloeien van welvaart. En de Heere zal Jeruzalem weer troosten en zegenen en in haar wonen. In deze versen horen en lezen wij de taal van de liefde. Als de Heere waakt over Jeruzalem, dan zegt hij, Jeruzalem is toch mijn stad, Sion is toch mijn bruid. En dat betekent dat de Heere het niet kan hebben dat een ander aan zijn stad en bruid komt. De liefde van God gaat zo ver, zegt het Nieuwe Testament, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Zo groot is de brandende liefde van God. Dat heeft God ervoor over om Jeruzalem te herbouwen en in zijn eigen huis te wonen. Dan luistert het ook nauw, ook voor de inwoners van Jeruzalem. Want ook over zijn eigen volk kan de Heere boos worden. Dat lazen we in vers 15. Maar Gods boosheid en woede is gericht op bekering, op behoud, op herstel van de geschonden liefdesverhouding. Het is de boosheid die zich in de ballingschap openbaarde, en waarvan David in Psalm 30 vers 6 zegt, want zijn toorn duurt niet lang, maar zijn liefde mogen wij ons hele leven ervaren. 'S Avonds is er droefheid, maar 's morgens klinkt gejuich. De Heere zelf zegt, een ogenblik is er in mijn toorn, maar een eeuwigheid in mijn goedheid. Vooral de vijanden van Israël moeten oppassen. Soms zijn ze instrumenten in Gods hand om zijn volk en kinderen te straffen vanwege hun zonde. Maar als ze zelf uit zijn op de ondergang van Gods volk, dan wordt het voor die vijanden levensgevaarlijk. Dan zal de Heere in grote woede ontsteken tegen de heidense volken, die zo zelfverzekerd zijn. Met grote klem worden de vijanden gewaarschuwd. Als we vers 17 lezen, ligt er in het slot van het eerste visioen of nachtgezicht een blijde boodschap. God zorgt voor zijn eigen werk en voor zijn eigen volk. En de grond ligt in zijn welbehagen en in de voorbeden van de Heer Jezus Christus. Hij verzekert een zondig volk van zijn genadige verkiezing om het eeuwig welbehagen. Want de Heere zal Jeruzalem weer troosten en zegenen en in haar wonen. Voor de leiders van het volk en de ex-ballingen op het tempelplein moet deze boodschap een geweldige troost zijn geweest. We herinneren ons dat ze een paar maanden geleden nog dachten, het is niets en het wordt niets. In zo'n armzalig huis van God, dat maar een schaduw werd van wat het vroeger was, wil de Heere vast niet meer wonen. Laten we er maar mee ophouden. En nu worden ze zo getroost en blijkt dat God redenen neemt uit zichzelf om in Jeruzalem te wonen en dat het niet van hen afhangt. Nu horen ze de Heere zeggen, ik zal Jeruzalem weer troosten en zegenen en in haar wonen. Voordat we nu verder gaan, moet ik nog iets vertellen over de indeling van de Hebreeuwse Bijbel ten opzichte van onze indeling. De laatste verzen van Zacharia 1, de verzen 18 tot en met 21, worden in de Hebreeuwse Bijbel bij hoofdstuk 2 gerekend, zodat Zacharia 1 eindigt na vers 17. Daarmee telt Zacharia 2 in de Hebreeuwse Bijbel ook 17 verzen. In onze vertaling gaat hoofdstuk 2 maar tot en met vers 13. Met de vier verzen uit hoofdstuk 1 bestaat Zacharia 2 in de Hebreeuwse Bijbel ook uit 17 verzen. Een combinatie van de slotverzen van Zacharia 1 met Zacharia 2 vers 6 tot en met 9 is dan minder vreemd. Binnen het geheel van de visioenen of nachtgezichten horen het tweede en derde visioen bij elkaar. We krijgen dan het volgende beeld dat hier eerst beschreven wordt wat de profeet Zacharia in de beide visioenen gezien heeft, terwijl daarna de verklaring volgt, namelijk in Zacharia 2 vers 6 tot en met 9, de verklaring van het tweede visioen, en in Zacharia 2 vers 10 tot en met 13, de verklaring van het derde visioen of nachtgezicht. Met deze achtergrondinformatie luisteren we nu weer verder naar Zacharia 1 vers 18 en 19. Toen keek ik op en zag vier horens. Wat betekent dat? Vroeg ik de engel. Hij antwoordde, zij vertegenwoordigen de vier wereldmachten die Juda, Israël en Jeruzalem hebben verstrooid. Wanneer we na deze opmerking vooraf weer verder luisteren naar wat Zacharia ons uit naam van de Heere te zeggen heeft, dan lezen we in Zacharia 1 vers 18, toen keek ik op en zag vier horens. Er staat niet, vervolgens liet de Heere mij vier horens zien. Dat lezen we in vers 20 wel, met betrekking tot de vier smeden, en daarom valt het op, dat die woorden er in vers 18 niet staan. Blijkbaar is er voor wat er in het eerste gedeelte van het visioen te zien is, in tegenstelling tot het tweede gedeelte, geen bijzondere openbaring nodig. Zacharia hoeft alleen maar zijn ogen open te doen en dan ziet hij vier horens. Het zou kunnen zijn dat die horens op een of ander dier zitten, maar het gaat in dit visioen uitsluitend om die horens. Een hoorn is in de Bijbel een symbool van kracht en macht. Uit het Bijbelboek Psalmen zouden er verschillende voorbeelden van te geven zijn, maar we moeten ons beperken. In Psalm 75 vers 11 lezen we in de NBG-vertaling van 1951, ik zal alle hoornen der goddelozen afhouden. De hoornen van de rechtvaardigen zullen verhoogd worden. Bij de horens die Zacharia hier ziet, zullen we moeten denken aan machten die vijanden zijn van Gods volk. Dat blijkt uit vers 19 en vers 21, waar we van onze vier horens lezen, dat zij vier wereldmachten vertegenwoordigen, die Juda, Israël en Jeruzalem hebben verstrooid. Maar het blijkt ook uit het getal vier, dat herinnert aan de vier windstreken van de aarde, en dat zo gelezen mag worden als een aanduiding van de wereld, en dan vooral de wereld die vijandig staat tegenover God en zijn volk. De vier horens zijn de voorlopers van de legers, die Gog en Magog in de eindtijd werven, vanaf de vier hoeken van de aarde, om aan te zetten tot oorlog, een menigte zo talrijk als het zand van de zee. Zij rukten van alle kanten op en belegerden het kamp van de gelovigen, de stad die God lief heeft. Het eerste onderdeel van het visioen hoeft niet geopenbaard te worden aan de profeet. Zacharia ziet het haarscherp voor zich, Assyrië dat Israël op de horens heeft genomen, Babel dat Juda in ballingschap heeft geslingerd als een woedende stier die zijn slachtoffer de lucht in gooit, Perzië dat nu het volk in zijn macht heeft, Samaritanen die stoten onder de gordel uitdelen. Aan alle kanten zijn er die dreigende horens. Gods volk staat niet eens met de rug tegen de muur, want dan is er nog ergens dekking. Het beeld dat Zacharia hier ziet, doet denken aan een argeloze wandelaar, midden in een grasland. Het enige dat hij ziet zijn horens, die hem willen doorboren, hem door de lucht willen slingeren, hem willen weggooien en vernietigen. We vinden hetzelfde beeld in Psalm 22 vers 13, waar we lezen, ik sta midden tussen een hele groep stieren en ben omsingeld door buffels van Bazan. Het is wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt op Golgotha, toen de woorden van Psalm 22 vers 13 aan hem werden vervuld. Het is ook de situatie van Gods volk in de wereld. Het is geen pessimistisch beeld dat hier wordt getekend, het is realistisch. Want de demonische machten in deze wereld zijn nu eenmaal onbekeerlijk. Satan en zijn gevallen engelen zijn ongevoelig voor het goede en leven om te haten. In Handelingen 4 vers 26 lezen we, de machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. ja, tot op de dag van vandaag zijn de lijnen door te trekken. Zacharia 1, vers 20 en 21. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Wat komen die mannen doen? Vroeg ik. De engel antwoordde, ze zijn gekomen om de vier horens die de bevolking van Juda zo volkomen hebben uiteengeslagen, vast te grijpen. Zij zullen een stuk slaan op het aanbeeld en weggooien. In de versen 20 en 21 laat de Heere Zacharia nog meer zien. Zacharia ziet vier smeden. Ze stellen zich op tussen het bedreigde machteloze volk van God en die dreigende horens. Het zijn er vier. Tegenover elke hoorn staat een smid. Ze tillen hun zware hamers op. Met dreunende slagen worden de hoorns stuk geslagen. De Heere heeft het laatste woord. God schrijft de geschiedenis. Daarom moeten wij het nieuws bijhouden. Maar wel bij het licht van de profetie, via de bril van het woord van God. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Zacharia 2, vers 1 tot en met 6.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.